Gemeente, de schriftlezing is vanavond uit Lucas 23 en daarvan de versen 33 tot en met 56. Lucas 23 vanaf vers 33 tot en met 56. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdeelden zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelven en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samen gekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder slaande op hun borsten. En al zijn bekenden stonden van verre. En ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef zijnde, een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet mede bewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding, en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven, en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Lucas 23, vers 46. Lucas 23, vers 46, het laatste en zevende kruiswoord. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, we zien in deze tekstwoorden hoe Christus bidt voor zijn sterven. En hij doet dat met grote stem. In de tweede plaats in kinderlijk vertrouwen. En in de derde plaats tot onze troost. Christus bidt voor zijn sterven met grote stem. In kinderlijk vertrouwen. Tot onze troost. Gemeente, wanneer een van onze geliefden op zijn of haar sterfbed ligt, dan is dat heel aangrijpend. En in de afgelopen dagen heb ik bij verschillende sterfbedden gestaan. Samen met familieleden. En dan proberen we zo lang mogelijk contact te houden. Contact te maken, zou hij of zij nog wat horen. We spannen ons in om de woorden en vooral de laatste woorden van de vaak verzwakte stervende op te vangen. Want zulke woorden zijn kostbaar. Of niet? Velen van ons zullen zich de laatste woorden herinneren van een opa of oma, een vader of moeder, een man of vrouw. Dat heeft hij nog gezegd. En toen niets meer. Toen was het voorbij. En hoe vaak wordt ook na het overlijden van iemand niet gevraagd, heeft hij of zij nog wat gezegd? Nee, niet dat dat doorslaggevend moet zijn. Want veel belangrijker is toch, gemeente, hoe was het leven van hem of haar? Was het een leven met de Heere? Onze tekst brengt ons op de avond van deze Goede Vrijdag ook in een sterfhuis. Het is de kruisheuvel Golgotha waar Christus tussen en met twee misdadigers hangt te sterven. En hij zegt niet veel in die 7 kruiswoorden, maar wat hij zegt is kostbaar. Woorden van onschatbare waarde voor allen die zijn verschijning hebben lief gekregen en zullen lief krijgen. Gemeente, vanavond gaan we in gedachten dat sterfhuis van Golgotha binnen. Nee, daar ligt niet de man van smarten, daar hangt hij aan het kruis. En wie kan zich een erger sterfbed voorstellen dan dat van de Heere Jezus zelf? Bittere pijn doorsnijdt zijn lichaam. Hevige koorts kwelt hem. Maar oneindig veel zwaarder drukt het zielenlijden. Hij hangt daar vanwege onze zonde. En er is niemand op deze aarde die meer en zwaarder geleden heeft dan de Heere Jezus. Hij moet en wil hier de beker van Gods gramschap over de zonde leeg drinken tot de laatste druppel. En we zouden in dat sterfbed misschien bittere klachten van opstandigheid hebben verwacht. Als iemand zo zwaar moet lijden, dan kunnen er allerlei klachten, opstandige klachten klinken uit de mond. Maar zulke klachten worden hier niet vernomen. Want we horen hoe hij bidt voor degene die hem kruisigen, voor de overtreders. Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. En woorden vol troost vloeien van zijn lippen tot die ene moordenaar die in het uur van zijn dood in geloof mag leren zien op Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Uitkomst van een stervende zaligmaker in de nood van een stervende zondaar. Een van de weinige sterfbedbekeringen. En zoals iemand vanaf het sterfbed soms nog zaken regelt voor het gezin, zo zorgt Christus liefdevol vanaf het kruis voor zijn moeder en voor de discipel die hij lief had. Vrouw, zie uw zoon en zie uw moeder. Maar wat klinkt er dan ook in dat sterfhuis een bange klacht tot God omhoog? Nee, niet van opstand, maar vanuit de nood. Aan het eind van die 3-urige duisternis. O, doet het ons hart niet breken wanneer we Gods zoon zien wegzinken in de diepten van de eeuwige dood. Midden op de dag bedekt de duisternis niet alleen de aarde, maar ook de ziel van de middelaar. Hij klaagt daar zijn bange zielennood uit. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Nee, de vadernaam is hier niet meer op de lippen. Geliefden, begrijpen we waarom. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel. Aan het hout des kruises toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat, zegt het avondmaalsformulier, opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Wat is en blijft hij ook voluit mens? Als het na 3 uur weer licht geworden is en hij opgeklommen is uit de afgronden van de eeuwige dood en roept mij dorst. Afgelopen zondagmorgen hebben we daarbij stilgestaan. En dan klinkt daarna het overwinningswoord. Het is volbracht. De toorn Gods is gestild. De schuld van de kerk is voldaan. De eeuwige dood is gedood voor een ieder die in hem gelooft. Nu kan hij het kruis verlaten. Iemand vroeg een keer op de catechisatie, dominee, als de Heer Jezus heeft uitgeroepen, het is volbracht, dan kan die toch van het kruis af. Dan is de schuld toch betaald. Nee, hij moet ook sterven. Denk maar aan wat God sprak tot Adam in het paradijs ten dagen, als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En de mens heeft gegeten en moet sterven. En nu sterft Christus in plaats van een ieder die in hem gelooft. Maar voordat hij sterft, volgt er nog dat laatste kruiswoord. En ook dit kruiswoord, dat is als een lam die licht verspreidt in het heiligdom van het lijden van Christus. Christus bidt voor zijn sterven met grote stem. Gemeente, dat is opmerkelijk. Want terwijl de laatste woorden van een stervende vaak nauwelijks zijn te horen, is dit in het sterfhuis van Golgotha anders. Hij fluistert niet met zachte stem. Wat lezen we? En Jezus roepende met grote stem. Daar staat in het Grieks phonai megalai. En daar kunnen we ons woord megafoon van maken. Phonai megalai. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat een megafoon is. Dat is een luidspreker die een meester of juf gebruikt op een spelletjesdag om iets te zeggen, zodat iedereen het kan horen. Wel, dat gebeurt hier. En Jezus roept hem met grote stem. Hij roept niet van angst of wanhoop. Nee, het is een overwinningswoord. En waarom dan? Wel, we belijden met de Dordtse leerregels dat deze dood van de Zoon van God de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde is van oneindige kracht en waardigheid. Weet u het nog? Overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Kijk, dat maakt het kruiswoord tot een overwinningswoord. Daarom roept Jezus met grote stem, omdat alles, alles is voldaan. Overwinningen worden niet gefluisterd, maar die worden met luide stem vermeld. Denk maar aan de overwinning van de Groningers. De afgelopen dagen was er blijdschap in Groningen omdat men gaat stoppen met de aardgaswinning daar in verband met de aardbevingen. Het was op de straten te horen. Overwinning. De Tweede Wereldoorlog. Werd het ook luid rondgeroepen. We zijn bevrijd. Normaal kan een stervende slechts laatste woorden fluisteren en zijn we dankbaar als er iets van wordt opgevangen. Maar waar haalt deze stervende man van smarten de kracht vandaan om zo helder en hoorbaar te roepen? Wel uit zijn eigen volbrachte werk. Die luide stem is hem van de Vader gegeven om alle grote monden tot zwijgen te brengen. We zouden kunnen zeggen, gemeente, zijn laatste kruiswoord overstemt de spottaal die zojuist nog weer klonk. Nee, het is geen grootspraak van hem. Het is Godspraak om de algenoegzaamheid van zijn offer wereldkundig te maken. Hij spreekt met grote stem, omdat hij recht van spreken heeft. Achter grote woorden van ons mensen gaat vaak onvermogen en zwakte schuil. Maar hier niet. Jezus' grote stem vertolkt het evangelie als een kracht Gods tot zaligheid. Ieder moet het horen. Joden en heidenen. Ieder is ook verantwoordelijk voor wat hij of zij met dit woord zal doen. Oh, het geldt voor alle kruiswoorden. Het geldt voor alle woorden die de Heere Jezus gesproken heeft. Het geldt voor ieder woord wat tot ons komt vanuit Gods woord. Geloven we dat woord of verwerpen we dat woord? Het is toch van 2-in-1. Gemeente, dit evangelie dat met grote stem wordt uitgeroepen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat plaatst ons voor een keuze. Immers die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker met een waarachtig geloof omhelzen, die worden van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Uit de dood van Gods Zoon is er leven. Voor dode zondaren, gemeente, wat een krachtig sterven. We voelen als het ware hier al het rijk van de dood op zijn grondvesten schudden. Ik heb eens een keer bij iemand gelezen die schreef: Jezus sterven is voor de dood een kruidkamer. Onder de troon van de vorst der duisternis wordt dynamiet gelegd nog even. En de macht van de dood is voorgoed verbroken. Nee, de dood overwint Jezus niet, maar Jezus overwint de dood. O, wat een wonder. Zijn dood is geen lot, maar een daad. Niemand heeft hem gedwongen om te sterven. Wij moeten sterven omdat we gezondigd hebben. Aangrijpend. De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar hij, Jezus Christus, sterft geheel vrijwillig. Hij heeft de macht om zijn leven af te leggen. In de gelijkenis van de goede herder heeft hij gezegd: daarom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het wederom neme. Niemand neemt het van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het wederom op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Gemeente Christus bidt voor zijn sterven met grote stem vanwege de grote overwinning. En tegelijkertijd is het een grote stem waarin, ja, laat ik het zo zeggen, een groot verlangen doorklinkt. Welk verlangen dan? Wel het verlangen om naar huis te gaan. Een verlangen om bij zijn Vader te zijn in volle vrede. Gemeente, hoort u deze grote stem? Hij reikt verder dan de hardheid van jouw hart. Door die grote stem kan hij de hardste harten verbreken. Kennen we deze stem? Is dit de stem van uw liefste? De Heer Jezus zegt: de schapen, mijn schapen, kennen mijn stem. En de bruid uit het Hooglied zegt: dat is nu de stem van mijn liefste. O, de Heer Jezus, die spreekt hier met grote stem. Hij bidt voor zijn sterven met grote stem, maar ook in kinderlijk vertrouwen. Gemeente, de zaligmaker die sterft met een psalmregel op de lippen. En jongens en meisjes, jullie weten wel welke psalm hij nog meer aanhaalt aan het kruis. Precies, jij weet het. Psalm 22. Dat is het middelste kruiswoord. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Maar ook hier in het zevende kruiswoord haalt hij een psalmregel aan. Psalm 31. Gemeente, we kunnen het zo zeggen, tot in zijn dood klemt het vlees geworden woord, dat is de Heer Jezus, zich vast aan het geschreven woord. Het vlees geworden woord klemt zich vast aan het geschreven woord. In de sterfkamer klinken psalmen uit de mond van een stervende. Soms is dat het geval. En wat kan er ook heden ten dagen beter klinken in een sterfkamer uit de mond van de aanwezigen, maar bovenal uit de mond van een stervende dan psalmen. Wat een troost, gemeente, als een geliefde met psalmwoorden op de lippen opwellend uit het hart mag heen gaan. En misschien kent iemand wel voorbeelden. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. In dit kruiswoord, in dit laatste kruiswoord, horen we psalm 31. Dat is een psalm van David. Deze dichter wordt bedreigd door vijanden, ze zoeken zijn dood. In de nood vlucht hij tot God en bidt. In uw hand beveel ik mijn geest. David hoopt op bescherming en bewaring, verlossing. En hij vertrouwt zich met die woorden geheel toe aan zijn God. Met die woorden legt hij als het ware heel zijn leven in Gods hand. Hij vertrouwt zich in kinderlijk vertrouwen toe. In 's vaders hand, in uw hand, beveel ik mijn geest. Mijn hele bestaan, mijn hart, mijn ziel en lichaam. Dat geeft David zekerheid. Gij hebt mij verlost, Heere, Gij God der waarheid. En zoals David in Psalm 31 doet, geeft Davids grote zoon zijn leven in bewaring bij God. Alleen is er wel een verschil. Christus zegt niet zoals David, Gij hebt mij verlost. Nee, zegt een jongen, dat hoeft ook niet. Want Christus is zelf de verlosser. Hij heeft de verlossing verworven. Maar daar is nog een verschil. Christus die voegt iets aan dit gebed van David toe. Hij begint met de Vadernaam. Vader. Daarom heb ik ook het tweede punt genoemd in kinderlijk vertrouwen. Die Vadernaam, weet u nog wel, vorige week zondagmorgen gebruikte ik de V. Het eerste kruiswoord begint met een V en ook het laatste. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij daar hing in dat dieptepunt van de Godverlatenheid, toen kon hij die Vadernaam niet meer over de lippen krijgen. Maar in het laatste kruiswoord geeft hij zich helemaal over aan zijn Vader. De Heer Jezus die vertrouwt in nog hogere mate dan de dichter van Psalm 31, Davids grote zoon, zich toe aan de Vader. En dan nog iets, gemeente, Davids grote zoon gebruikt ook het meervoud. David die zegt, in uw hand beveel ik mijn geest. De Heer Jezus beveelt zijn geest in de handen van de Vader. Gemeente, die handen, die zijn niet voor iedereen gelijk. Want we lezen dat het vreselijk zal zijn om te vallen in de handen van de levende God. Wat betekent dat? Wel, als we onbekeerd, onverzoend, God moeten gaan ontmoeten, dan zullen we vallen in de handen van de levende God. En dat zal vreselijk zijn, omdat we de zaligmaker verworpen hebben, hem niet nodig hebben gehad. Maar een ieder die de Heere mag vrezen, die mag op grond van de arbeid van Christus weten, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Geliefden, kennen we die handen van de Heer, die leiden en behoeden, die bewaren tegen de toorn van de vijanden, die beschermen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat woord beveel, dat betekent toevertrouwen, overgeven. Eigenlijk staat er een woord dat deponeren betekent. Tijdelijk in bewaring geven. De kanttekenaren die zeggen ook zo mooi, in bewaring geven als een pand. Dat iemand vertrouwd wordt om te zijner tijd weder te geven. Jongens en meisjes, misschien krijgen jullie wel eens iets op vakantie. Als je ver weg bent, dat je iets krijgt of iets koopt. En dan zeg je tegen papa of mama, wilt u dat voor me bewaren? Een heel mooi voorwerp, misschien een mooie foto of iets wat snel kapot kan gaan. En dat geef je dan aan vader of moeder en die bewaart het voor je. En als je dan thuis komt na de reis, ja, dan krijg je dat weer terug en dan geef je het een plaatsje op je kamer. In bewaring geven, bevelen. Wel nu, de Heere Jezus die geeft zijn geest, zijn levensgeest, zijn levensadem, zijn levenskracht, zijn leven in bewaring bij zijn Vader. En hij ziet uit naar de nieuwe morgen om het weer te ontvangen. Hij geeft zichzelf als een kostbaar voorwerp of als een schat in bewaring. En nu hoor ik een jongere denken, dominee. Wat heeft de Vader daarmee gedaan? Want we lezen aan het slot van vers 46. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dan sterft hij. Wat heeft de Vader daarmee gedaan? Wel, dat is ons onbekend, maar één ding is zeker. De Vader heeft daarvoor gezorgd, met vaderlijke liefde. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Oh, wat klinkt dat teer, liefdevol. Heel zijn leven heeft hij op zijn Vader vertrouwd. Zijn eerste woorden die van hem in de schrift staan wijzen daarop. Hij zegt dan tegen Maria en Jozef, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Gemeente, aan het sterven met de Vader gaat een leven met de Vader vooraf. En dat is nog zo. Hoe kan iemand die God in Christus als Vader niet leert kennen, de Vadernaam aan het eind van het leven op de lippen nemen, als je hem niet hebt leren kennen? Mogen u, jij en ik het meebeleiden met zondag 9 van de catechismus, dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Zoals die verloren zoon, kinder uit de gelijkenis, die terugging naar zijn vader. Vader, ik heb gezondigd en ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. En die vader die zegt dan, deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik zei al dat ik het genoemd had, dat Christus voor zijn sterven bidt in kinderlijk vertrouwen. Eigenlijk is dit ook een kindergebed. Die woorden uit Psalm 31 leren de Joodse kinderen al van jongs af aan. En als ze dan 's avonds gaan slapen, dan bidden ze dit gebed in moeders schoot of op vaders knie. Ook werd dit gebed iedere volwassen Jood aanbevolen om het te bidden. In uw handen beveel ik mijn geest. Voordat men ging slapen, gaf men zijn geest in bewaring bij de Heer. Tijdens de voorbereiding moest ik denken aan dat gebed wat ook door de meeste kinderen geleerd wordt. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Ik hoorde dus iemand van 16 eerlijk bekennen, dat bid ik nog steeds. Ik zing het niet meer, maar ik bid het wel, dominee. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. Aan u vertrouw ik me toe. Als dat gebed gebeden wordt, dan wordt er gevraagd aan de Heere om bewaring in de nacht. En in dat gebed zit ook de hoop op een nieuwe morgen. Christus die doet zijn avondgebed in de wetenschap dat hij weer wakker wordt. Wanneer? Op de eerste dag van de week. Met Paas. Om met de vadernaam op de lippen gaat hij de dood tegemoet. Met grote stem legt hij vol kinderlijk vertrouwen zijn ziel in de handen van zijn vader. Vader zal voor zijn ziel, voor zijn geest, wel weten te zorgen wanneer hij de poorten van de dood is binnengetreden. Zijn lichaam zal rusten in de schoot van de aarde in het graf. Zijn ziel zal geborgen zijn in vaders handen. Hij legt zijn leven af en alles wat hij op aarde heeft gedaan, het volbrachte werk. Hij legt het in de handen van zijn vader. Eigenlijk zegt die vader, ik ben aan het einde van mijn lijden. Het is volbracht. En ik leg mijn leven in uw handen. Ik weet aan wie ik mij toevertrouw. Gemeente, kennen we dat? Hebben we ons ook zo aan de Heere leren toevertrouwen? En is het ook ons gebed iedere avond, misschien in andere bewoordingen, in uw handen beveel ik mijn geest. O wat een wonder, hij gaat slapen de slaap des doods. In stil vertrouwen op zijn vader tot het ontwaken op de paasmorgen. In de handen van zijn vader beveelt Christus zijn geest. Dat leven is nu veilig in de handen van de vader. Niemand zal het daar uitdrukken. O gemeente, wat een zegen als je ook zo je leven bij het sterven in de handen van de vader mag leggen. Gemeente, bent u nog in de sterfkamer van Golgotha? Jongelui, zijn jullie er nog? Of ben je al weggevlucht? Zit je al heel ergens anders met je gedachten? Blijf nog even. Oh, het kan zijn dat mensen het niet meer kunnen aanzien, het sterven en wegvluchten. Om misschien even later weer terug te komen. In het laatste kruiswoord mogen we horen van Jezus' zekerheid dat zijn offer in het hoogste gericht van God zelf ten volle goedgekeurd en aanvaard zou worden. En in zijn opstanding uit de doden is die zekerheid bevestigd. In dit evangelie ligt een dringende oproep om onze schuld eerlijk voor de Heere te beleiden. Om te zeggen, en de Heere geven dat door de Heilige Geest. Hij hangt daar mijnentwege. Maar ook dat je mag zeggen, mij ten zegen. Oh, wat een zegen als dat schuldverslagen hart gericht mag worden op het offer van het lam. Want gemeente, dat is toch wel de vraag op deze Goede Vrijdag. En alleen dan kan het werkelijk Goede Vrijdag worden. Als we door een waar geloof bij deze zaligmaker mogen leren schuilen. Met al onze zonden, met al onze schuld, zijn we al in die handen. die door Christus, vanwege zijn doorboorde handen, milde handen zijn. Of zijn we nog in verkeerde handen? Het wordt wel eens gezegd van iemand, hij zijn verkeerde handen. En daarmee wordt dan aangegeven, die jongen of dat meisje wordt naar allerlei verkeerde dingen meegenomen. Hij is in verkeerde handen. Aangrijpend. Maar wat een wonder als we nu in goede handen mogen zijn. Want dan zal niets en niemand u uit die handen, jou uit die handen rukken. Dan heb je in stille verwondering vanavond meegeluisterd in aanbidding. In die sterfkamer gestaan. Want, en dat is mijn gebed, dan heb je meer gehoord in de laatste woorden van de stervende zaligmaker dan anderen. Dan hebt u uw eigen naam horen noemen toen Christus zijn geest in vaders handen beval. Want dat is de troost. Christus bidt voor zijn sterven tot onze troost. Calvijn zegt het heel treffend. Christus heeft de zielen van de zijnen als in een bundeltje der levenden in de handen van zijn Vader toevertrouwd. Toen hij zijn eigen ziel in de handen van zijn Vader legde. Is dat niet het geheim van het ware geloof? Dat Christus en zijn kerk, Christus en alle ware christenen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Alles wat Christus deed en hier doet, is voor zijn kerk. Opdat een ieder die in hem gelooft met hem het voor eeuwig goed bij God zal hebben, in die hemelse gelukzaligheid, delen we in dat borgtochtelijke toevertrouwen van de geest van Christus. O, dan wordt het waar, een iegelijk die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij ook gestorven. Gemeente, wanneer Christus God zijn Vader noemt vlak voordat hij de geest geeft, dan stamelt het geloof hem na, door de geest gedreven. Die geest die getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Abba, Vader. In dat laatste kruiswoord leert Christus zijn kinderen Vader zeggen. Wij zijn van nature kinderen des toorns. Wij hebben niets mee om er ons op te verheffen. Wij hebben alles mee om verloren te gaan. Hebben dat ingeleefd. Maar voor rechtelozen en goddeloos openen zich om Jezus wil vaderhanden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mag dat dan? Mag je zo je geest in die handen bevelen? Niet eigenmachtig, maar op grond van de nodiging die er van dit kruis, die er van de gekruisigde Christus uitgaat. Want hij hangt daar nog steeds met wijd uitgestrekte armen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Kom, iemand heeft gezegd, dat is het hardste woord voor een niet verbroken zondaar en het lieflijkste woord voor een verbroken zondaar. Wanneer Christus zijn geest in s vaders handen legt, ja, dan zegt het geloof, daar is nu de hele kerk bij inbegrepen. De troost van dit kruiswoord is, ik hoef niets van mijn zaligheid in eigen handen te houden. Kijk, en daarom kan Stefanus vallend onder de vallende stenen roepen: Heere Jezus, ontvang mijn geest. O, wie waarlijk gelooft in deze zaligmaker, mag het zeggen in het uur van het sterven: Heere Jezus, ontvang mijn geest, want u bent mijn Heere en mijn God. Ook Luther ontsliep met dit laatste kruiswoord op de lippen in zijn Heere en Heiland. Christus bidt hier als borg. Hij bidt dit laatste kruiswoord, opdat u, jij en ik dat vanuit zijn genade zouden leren nabidden. Vanavond, iedere keer weer opnieuw, hij bidt dat borgtochtelijk, opdat u, jij en ik eenmaal in het uur van ons sterven, onze ziel, onze geest, door het alles reinigende bloed van Christus, rein kunnen geven in de handen van de Vader. En dat avondgebed mogen meebidden vanuit het bidden van Christus: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O, als dat niet kan, straks in het uur van ons sterven, als we hem niet nodig hebben gekregen, als we niet weten van die doorboorde handen vanwege onze zonde, en van die vaderlijke handen door dat offer van Christus, ja, dan is het voor eeuwig verloren. Vreselijk zal het dan zijn om te vallen in de handen van de levende God. Maar nog roept hij, nog nodigt hij: kom dan. Zoals die ene moordenaar: gedenk mij er. Ja, wie dit gebed mag leren in zijn leven, door de Heilige Geest: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, beveel ik mijn leven. Ik geef me helemaal over aan u, want in mezelf is alles de dood, maar bij u is het leven. Wie zo zijn leven mag geven, waar moet ik anders heen? Die kan het ook zeggen bij zijn sterf: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zoals Christus op de paasmorgen zal opstaan in heerlijkheid, zo zullen allen die zijn verschijning hebben lief gekregen, op de dag van Christus wederkomst opstaan. Dan zal het klinken: ontwaakt gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. O, de navolging van Christus is daar, als we dat laatste kruiswoord tot ons dagelijks gebed mogen maken: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Bid u mee. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 85 het eerste vers. Psalm 85 en daarvan het eerste vers: Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Het eerste vers van Psalm 85.